Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Even scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Google biedt opeens uitgebreide ondersteuning om je laptop te repareren. Apple komt de laatste tijd opvallend sterk op voor onze privacy. En Microsoft werpt zich op als beschermengel van alle gamers. Is dat allemaal oprecht? Of zitten er addertjes onder het gras? Dat bespreken we straks met Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist van AG Connect. Welkom alvast.
Dank je wel.
En nu eerst, de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat consumenten meer recht geeft op de levering van updates voor onze slimme apparaten, zoals camera's en telefoons, maar ook software zoals streamingdiensten en games. Klinkt prachtig, maar wat bepaalt die implementatiewet, richtlijnen, verkoopgoederen en levering digitale inhoud nou precies? Menno Wij, dat gaan we uitpluizen. Techjurist van BDO Legal, goed dat je er bent.
Dank je wel.
Dat wetsvoorstel dat implementeert een EU-richtlijn. Moet nog langs de Eerste Kamer, dus ja. Het geldt allemaal nog niet helemaal. Maar goed, uitgaande dat dat allemaal in orde komt, ja. Wat gaat er anders worden dan het nu is?
Wat duidelijker wordt is dat, je zei het al, hè, streamingachtige diensten onder zeg maar de consumentenbescherming gaan vallen. En dat ik daar iets mag gaan vinden van voldoet het aan wat ik ervan mag verwachten. Ja. Maar ook dus de slimme producten, hè, dus typische producten die nu aan het internet hangen en een component met cyber hebben, slimme televisies, slimme ijskasten, noem het maar op, die vallen daar ook onder.
Apparaten hebben updates nodig, ja. Maar die updates worden niet altijd geleverd en je apparaat is dan op een gegeven moment gewoon niet veilig meer.
Klopt. Dat was grijs. Hè, dus er is zeg maar gewoon een soort van conformiteitsnorm, lees een garantie in de volksmond, die nu zeg maar een vrij open norm is. En dat wordt echt ingekleurd vanuit die twee typen voorbeeld die ik gaf, streamingachtige softwarediensten, dan wel een product waar software in embedded zit. En dat creëert meer duidelijkheid. En het is grijs, omdat bijvoorbeeld in het verleden de Consumentenbond heeft Samsung geprobeerd om aan te pakken.
Te dwingen om updates uit te brengen.
Ja. Exact. En dat is toen niet gelukt. En ik denk dat met zeg maar deze wetgeving er in ieder geval een veel duidelijker kapstokje en een norm zou liggen om het nog een keer te proberen. Als de casus hetzelfde zou zijn.
Ja, maar je zegt veel duidelijker. Wat voor garanties krijgen we dan nu precies?
Het zijn er twee. Dus het is een subjectieve en een objectieve toets. Ook zo'n mooie juristenterm.
Ja, kom maar.
Subjectief is niet zoveel nieuws onder de zon als in voldoet het product, beantwoordt die aan de overeenkomst. Dus dat kan je als leverancier inkleuren. Dus als je daar duidelijk in zegt, dit is het wel, dit is het niet. En een garantie is natuurlijk juridisch gezien een snoeiharde disclaimer. Wat heb je vooral niet, hè? Dat is de gedachte erachter. De objectieve toets is, mag ik gewoon vergelijken met dezelfde vergelijkbare producten, wat mag ik er dan van verwachten? En die is wel echt nieuw en is dus objectief en kan ik dus ook niet inkleuren als fabrikant of als verkoper. Dus die is interessant en daar zitten ook die updates in. Maar, zeg ik erbij, je mag vervolgens van die objectieve toetsingsnorm mag je afwijken door te zeggen, consument, u doet er afstand van. Een soort van opt-out disclaimer. Niemand weet hoe je die gaat invullen.
Ja, nee, oké. Okay, ja. De verkoper, de leverancier en de consument, die kunnen dat onderling afspreken in een of andere.
Let op, u krijgt gewoon helemaal geen update. Of u krijgt er maar één.
Dat staat op pagina 40 van het document met 60 pagina's waar ik op akkoord klik.
De vraag is inderdaad, hoe klein zijn de lettertjes waar dat dan in staat?
Ja, kijk, ik denk uiteindelijk dat je er, net zoals in privacyland of met alle andere voorbeelden, je mag het niet wegmoffelen in, wat was het, bladzijde 40, Jasper? En dan Roman Knight 7, bullet 9. Je kent
precies.
Het wel. En dan lettertype 3.
Ja.
Dus ik denk dat dit wel explicieter moet. Dus dat heel duidelijk is bij, ook als ik het nog eens een keer online bestel. Hè, dus dan heb je ook zo'n koopknop. U bindt zich nu aan een contract, moet ik snappen als consument.
Moet je vinken dat je het gelezen hebt?
Ja, lijkt mij dat het ideale moment is dat je dan daar gaat concretiseren. Dat is ook in het belang, denk ik, van de verkoper en de fabrikant. Want die hebben daar natuurlijk ook baat bij dat een houdbare afwijking is die ik echt begreep.
Ja. Maar even de brug tussen techniek en juridische zaken. Ja, sorry. Als updates zijn, bijvoorbeeld in het kader van beveiliging, je kunt nooit iets 100% veilig hebben. Dus hoe duidelijk staat het erin om geschreven dat updates mijn beveiliging als consument ten goede gaan komen?
Er staat gewoon in updates. Het woord update staat gewoon in het wetsvoorstel. Het is, wat Herbert terecht al zei, regelgeving die we verplicht moeten implementeren. Nederland is te laat, dus stiekem geldt het wel al een beetje. Dus we moeten een beetje tempo maken in de Eerste Kamer. Maar wat dat behelst, en ja, ik hou er wel van als jurist, dat dat niet te veel door de techniek wordt ingekleurd. Dus de technologie onafhankelijke wetgeving.
Anders vervalt dat weer, weet je, dan is dat op 5 jaar is het achterhaald.
Ja, nou, maar ja, als je het op een generieke term houdt, wat is redelijk, wat is een adequate beveiligingsmaatregel?
Ja.
Term als redelijk adequaat, moeten zich in de loop der tijd nader kunnen inkleuren. En is morgen misschien iets anders dan gisteren.
Okay, dus dat is
zelf niet zo'n probleem.
Dat is de afweging. Jij zegt het is fijn dat het vaag in de wet staat, want dan kun je daar nog.
Ja, dus houdbaar.
Het is gewoon een lawyer's paradise.
Door jurisprudentie kun je dat verder toespitsen. Jasper zegt het staat vaag in de wet, dus wat heb je eraan?
Nou ja, maar aan de andere kant, dan is het wel houdbaar. Weet je, als in de wet staat bijvoorbeeld iedereen moet beetband krijgen.
Kun je de nieuwe jurisprudentie het nog weer verder toespitsen?
Ja, een abstracte norm, dus laat ik het wel even dan scherp zetten. Dat werd met Joe net ook nog even meegegeven. Hè. Wees probeer scherp te zijn, exact. En dat is een compliment aan hem. Maar de abstracte norm, namelijk, die laat zich niet technologie zeg maar afhankelijk inkleuren, maar kan dus mee in de tijd. Daar ben ik een voorstander van. Ja. Ik ben geen voorstander van vaag, dus een vage norm.
Ja.
En hij is in die zin vaag. Je hebt recht op een update, maar voor hoe lang, hoeveel? Nou ja, over installatie wordt dan ook weer iets gezegd. Doe je dat zelf? Vergelijk gewoon een wasmachine. Als ik aan de achterkant het klepje open doe, dan is het niet zo gek dat de fabrikant zegt, ja, nu geldt de garantie op die wasmachine niet meer, want je hebt zelf zitten
rommelen.
Maar je kunt kiezen met een update wordt gedaan door, nou ja, zeg maar even de producent, of je doet het zelf. Dus dat, die nuance snappen mensen denk ik wel.
Dat is een interessante vraag, want ik hoor aan de ene kant verluiden de verantwoordelijkheid voor die updates ligt bij de verkoper. Aan de andere kant is het natuurlijk nooit de verkoper, de mediamarkt of de expert of de wie dan ook, die update feitelijk levert. Dat is de fabrikant van het product.
Ja en wat ik me afvraag is, dit is zeg maar wetgeving die verplicht moet worden geïmplementeerd. Dan heeft de wetgever, als u achterhoofd, een beetje haast.
Ja.
We hebben eerder weeffoutjes gezien vanuit ons contractenrecht.
Je zegt nu al, dit is een weeffoutje.
Nou, ik sluit niet uit. Ik ben iets genuanceerder.
Toch weer.
Wel een beetje het koffie, het kandooien. Sorry, Joe.
Ja.
Ik sluit niet uit. Is dat steeds even goed doordacht? Als je het wetsvoorstel, als je het leuk vindt, Jasper, om het na te lezen, wees je scherp op wanneer staat er dus producent en fabrikant, wanneer staat de verkoper, wanneer staat er en of.
Ja, en dat is het. Dat is de
het goede nieuws is wel, je kunt hier nooit de nadelen van de consument zeggen, sliep uit, hè. Verkoper zegt, zoek het maar uit bij de producent en andersom. Hè. Dus die consument is altijd beschermd. Maar de verhouding tussen die twee, dat noemen wij dan weer regres, daar ben ik nog niet over uit, zeg ik voorzichtig.
Ja.
Is dat even goed doordacht? En dat is bij de richtlijn ook al gesignaleerd. En een tweede punt is, wij kennen constructies. Als ik een soort agent ben, dan handel ik voor rekening en risico van de principaal. Dus ik ben agent van Apple, als voorbeeld, voor een smartphone. Dan is juridisch de constructie dat eigenlijk alles voor rekening en risico van Apple is. En sterker nog, ik teken het contract uit naam van Apple. Apple is dan formeel gebonden met een soort volmacht.
Ja.
De vraag is, gaat deze richtlijn met dus nu de conceptwetgeving tegen bijvoorbeeld zo'n constructie in, en haal ik dus als agent door deze consumentenbescherming die aansprakelijkheid dus alsnog binnen, terwijl dat vanuit de constructie agent helemaal niet de bedoeling is, of gevolmachtigde.
Ja, de agent wordt dan een soort verlengstuk van Apple, Samsung.
Ja, die kan, de agent kan dus letterlijk de verkoper zijn.
Ja.
Hey, dan zegt de wet, beste verkoper, u heeft de overeenkomst gesloten. Ja. Maar ik bedoelde Apple te binden, omdat ik gewoon een gemachtigde ben.
Ja, je bent een tussenpartij.
Ja, nou neem even mezelf. Hè. Ik ben gemachtigd om BDO te vertegenwoordigen. Mag ik hier naar een handtekening zetten? Dan heb je geen overeenkomst met Menno Wij, maar ik ben wel misschien de verkoper van mijn dienst.
Ja,
maar ik bind BDO. Dit is wat ik bedoel.
Maar je had het over volgende.
Ja, want we moeten het over updates hebben. In de wet staat niet hoe lang je updates mag verwachten. Dat is een beetje problematisch, want dat verschilt per apparaat. Bij de Consumentenbond tegen Samsung ging het over dat Samsung dat na 2 jaar toch wel moest blijven doen. Maar ja, er staat dus niet bij welk apparaat je hoe lang updates mag verwachten. Hoe kom je dan aan je recht als consument?
Nou, kijk, ik denk hier dat producenten dit wel willen gaan inkleuren, omdat ze daar ook belang bij hebben. Namelijk duidelijke taal, klare wijn schenken bij de verkoopgarantie, of hoe je het ook wil noemen. Als je dit koopt, heb je voor zo lang recht op die en die updates. En daar zal dingen als betaal ik ervoor. By the way, er wordt erkend, hè, dat betalen met je privacy, met je persoonsgegevens ook een koop is in die zin. Goed nieuws. Maar ik denk wel dat producenten dat gaan inkleuren. Maar ik zei dat gisteren ook al tegen Joe. De uitdaging voor die producenten en verkopers is om er natuurlijk een disclaimer van te maken. Maar op zijn minst duidelijkheid creëren en piketpalen neerzetten.
En jij denkt dat ze, snapt, helpt. Dat ze die duidelijkheid gaan creëren op een manier die echt ook binnen de geest van die wet valt. Want voor hetzelfde geld gaan ze een beetje leunen in de richting van hun eigen belang. En afwachten of een consument ook dapper genoeg zal zijn om een rechtszaak te beginnen.
Dat zou een hoge drempel voor bestaan. Ja, zeker. En in je eentje kan je niet zoveel. Maar collectieve acties, hè, waar vanuit privacy ook weer in de kranten
Consumentenbonden en zo.
Ja, maar ook gewoon überhaupt echt. Ik tuig nu een stichting op die opkomt voor de belangen van gedupeerden.
En dat is met Dieselgate, de Schumel software.
Ja. En ook gewoon de TikTok-claims, noem het maar op. Ja. Dat zijn collectieve acties waar hele businessmodellen in ook voor advocaten voor zijn. En waar je namens een groter achterban gewoon een massaschadeclaim kan indienen. En dat kan je hier dus ook gaan bedenken.
Ja.
Plus, we hebben een toezichthouder. Dus de Consumentenbond is denk ik niet een toezichthouder. Of denk ik, is geen toezichthouder. Maar start zo af en toe wel een principiële kwestie op, hè, om gewoon duidelijkheid te hebben. Maar wat dacht je van de ACM? Gewoon
de Autoriteit Consumentenmarkt.
Precies. Die kunnen hier ook wellicht iets mee doen. En ik denk uiteindelijk dat daarmee zeg maar de massa van de consument, los van het individu die niet zoveel kan, maar dat er echt wel mogelijkheden liggen. Ja. En dat het ook absoluut gaat gebeuren. Want er moet ingekleurd worden.
Ja. Oké, laten we het dan nu even gaan hebben over, want we hebben het steeds over apparaatjes en updates en zo, de telefoons en dergelijke. Maar aan het begin zeiden we ook, dit heeft ook te maken met streamingdiensten, bijvoorbeeld Spotify. Ja. Kun jij eens uitleggen op wat voor manier dit Spotify raakt? En soortgelijke diensten?
Probeer ik even te denken of ik je vraag goed snap.
Nou, deze wet is van toepassing ook op streamingdiensten.
Ja, klopt. Omdat het uiteindelijk twee richtlijnen zijn. Dus even nog even technisch. Er zijn twee richtlijnen geweest. Eentje zit zeg maar even op producten waar iets digitaals in zit. De andere zijn zeg maar echt digitale producten en diensten. Dus software, dus streaming. En daar geldt dus ook de regel voor dat dat conform moet zijn. Daar gelden dus ook die normen, die objectieve, subjectieve conformiteitsnorm. Maar die moeten zich wel indachtig die dienst gaan inkleuren. En waar ik bijvoorbeeld met mezelf nog een beetje bij worstel, zeg ik heel eerlijk. Als die twee samenkomen, ik heb thuis een smart TV van merk X en daar zit een streamingdienst op. Precies. Van product I. Die gaan natuurlijk een beetje naar elkaar zitten koekeloeren. Want naar Netflix, als we gewoon een voorbeeld noemen, zal zeggen, nee, hallo, die dienst van ons is zo veilig als wat. Daar is het probleem niet. Het probleem is waarschijnlijk je smart TV. Dan zegt die producent, nee, het is volgens mij de streamingdienst. Of u bent zelf de zwakste schakel. Het is je wifi-router of daar gaat iets mis. Ja, dat ga ik dus krijgen. Kan ik dan naar de producent van dat wifi-product, omdat dat ook onder de strekking van die richtlijn of die wetgeving valt. Ja.
Maar updates raakt niet alleen maar beveiliging, denk ik.
Ook de werking van het product.
Maar ook de werking. Ja, als op een gegeven moment mijn oude smart TV geen Netflix meer mag ontvangen, want hij is te oud, wie is zijn schuld? Bij wie moet ik er aankloppen? Netflix, maak je code maar geschikt voor het oude apparaat?
Ja.
Of oud apparaat, zorg
een update. Een terecht punt. Ik moest denken aan een van mijn kinderen, die zal meteen denken, haha, nu zegt papa het op de radio, maar die heeft een wat oudere smartphone.
Kinderbul.
En kan dus zijn operating software niet meer updaten. Vind ik dan dat dat moet kunnen, omdat ik die smartphone nog helemaal niet zo oud vind? Of is het terecht dat het ding verouderd is en ik dus een nieuwe moet kopen en dat recht vervalt? Ja, ik kan nu ook niet zeggen, vanaf een type 7, 8 of 3.
Is weer naar redelijkheid.
En wat noem je oud? Want in januari dit jaar bleek, een collega van me kwam daar ook tot schrik achter, een OnePlus 6 van mei 2018 of een OnePlus 6T van november 2018 is geen updates meer. Ook niet voor de security. Dat was toen een toptoestel. Dus we hebben niet over een goedkoop wegwerp Androidje waarvan je verwacht, na 2 jaar wil je toch een nieuwe.
Maar ik wil dit even afkappen, omdat er zijn altijd van de
grootste gevallen. We willen even beginnen.
Nee, dat kan wel zijn. Ik wil kort, want we hebben weinig tijd meer voor dit onderwerp. Er is ook een omkering van de bewijslast. Als ik het goed begrijp, dan moet de verkoper op een gegeven moment gaan bewijzen dat het niet aan de koper ligt, in plaats van zoals nu andersom.
Ja, even uit mijn hoofd. Ik denk dat je het ook wel hebt staan. Ik dacht dat die nu een jaar wordt. Hè? Dat in het eerste jaar. Klopt. Het is dus een soort verlenging. Ja. En ik hoef alleen maar te stellen dat het dus niet goed is. Hè? Dus het omdraaiend bewijslast is. Ik zeg gewoon: het voldoet niet aan die conformiteitsnorm. En dan is de verkoper of de fabrikant moet gaan bewijzen dat het wel zo is. Dus het wordt maar makkelijker gemaakt. Ja.
Ja, oké. Dan hebben we deze wet besproken. Ik dank jullie allebei voor dit moment. En we gaan straks verder.
Herbert Blankenstein.
Want we hebben het hier elke week zo'n beetje over privacybescherming en monopolievorming. De grote Amerikaanse techbedrijven die sloven zich nu uit om te laten zien dat ze het beste met ons voor hebben. Een voorbeeld: Google komt opeens met een hele handleiding hoe je zelf een Chromebook-laptop kunt repareren. Dat is een stuk goedkoper dan een nieuwe kopen, dus dat is mooi. Apple is privacykampioen, profileert zich daarmee tegen Facebook. Waar komt dat fanatisme nou vandaan? Wat proberen de techreuzen te bereiken ten aanzien van elkaar? Jasper Bakker van AG Connect. Menno Wij is er ook nog steeds. Jasper, laten we het eerst even hebben over de Right to Repair-beweging. Google heeft nu dus hele gidsen, waarbij je wordt geholpen om je eigen apparaten te fixen. Apple verkoopt zelfs reserveonderdelen voor iPhones. Nota bene, dat is wel iets anders geweest.
Aan externe reparateurs en aan de gewone stervelingen als jij en ik. Ja.
Ja, en is dat nou helemaal uit eigen beweging? Of is het onder juridische druk, onder maatschappelijke druk? Hoe komt dit zo?
Het antwoord is ja. Deels eigen beweging, want er zit business in. Deels onder druk, want ja, mensen maken meer druk om het klimaat, meer druk om wegwerp, meer om recycling.
Als je zegt er zit business in, dan vraag ik me meteen af of dat waar is. Want zeker bij Apple is het verkopen van nieuwe apparaten is de beste business die er is en niet het repareren van de oude. Dat was nou net altijd het punt.
Maar dit straalt uit. Ik koop een phone waarvan ik het vertrouwen heb, het idee heb dat het jaren meegaat en als er iets mee is dat ik het kan repareren of goedkoop kan laten repareren. Versus ja, die wegwerp Android van Menno BV die ja nog even los van software updates, vastgebakken batterijen, ja, ik weet niet hoor. Dan heb ik misschien wat meer geld over voor die prachtige fonkelende iPhone waarvan ik het idee heb dat die helemaal repareerbaar is.
Dat denk ik dus ook. Het is marketing. En na een jaar koop je alsnog gewoon weer de nieuwste.
Precies.
Ja.
En je krijgt voor je oude, krijg je dan misschien wel iets meer terug.
Ja, nou ja,
waarde behoudt, tweedehands markt.
Ja. Nou goed, Apple wil onze levens beter maken, zegt Apple. Biedt een op-out voor gepersonaliseerde advertenties op iOS.
Ja.
Dat is ten koste van de opbrengst van de advertenties van Facebook. En het gevolg hebben we van de week gehoord. Meta meldt $10 miljard aan gederfde inkomsten.
Ja.
Beurskoers dondert naar beneden. Wil Apple zich hier nu afzetten tegen Meta? Of hebben ze echt hard voor onze privacy?
Vooral het eerste. En misschien een tweede zit ook wel een markt. Vergeet niet, Apple heeft ooit geprobeerd om een eigen ads-netwerk op te tuigen. Dus Apple heeft ook ooit een positie als van Google willen hebben. Nou liggen Apple en Facebook elkaar niet zo lekker. Apple en Google ook niet. En elke, hoe zou je de vriend van de vijand van mijn vijand kunnen vertalen naar de klap
je
voor...
Je versprak je al.
Ja. Ja. Dus het is enerzijds mooie marketing, want gebruikers krijgen daar met het idee van kijk, Apple beschermt mijn privacy tegen het gemene Facebook, tegen Meta. Anderzijds is het ook, het bezorgt Facebook een klap die ook gunstig kan zijn voor Apple.
Ja.
Stel dat ze daar nog plannen hebben om toch iets met ads-netwerken te gaan doen, dan is dit ook weer een goede stap in de richting.
Dan hebben we Microsoft. Microsoft heeft geweldige overnames gedaan in de gamesindustrie.
Accenten, ja.
Ja, Activision overgenomen. Wil nu sympathie kweken bij gamers. Wat gebeurt er? Microsoft Games topman Phil Spencer is zelf natuurlijk ook gamer. Die belooft dat iedereen straks op elk apparaat zijn favoriete spellen kan spelen. Ook als die overnames allemaal beklonken zijn. En daarmee lost hij een probleem op dat zich nog helemaal niet heeft voorgedaan. Al is het wel een beetje voorspeld. Maar zo'n proactieve belofte, wat zegt dat volgens jou?
Nou, dat zegt misschien ook in richting mededingingsautoriteiten. Want eigenaar van een gameplatform, console, de Xbox, koopt maker van spellen voor allerlei consoles. Er zou een verschaling van de markt kunnen komen als gebeurt het in het verleden gedaan is. Ik koop jou en jouw game is voortaan alleen van mijn platform. Vergeet niet, Halo, de stergame-serie van de Xbox, is ooit gedemonstreerd door Steve Jobs op een Mac. Toen kocht Microsoft het en kwam het uit voor die fonkelnieuwe Xbox-console. En de Mac-versie is gegaan. Nou, zo'n overname waar... Ja, hoeveel miljard was het ook weer? 65, comma, echt, absurd bedrag.
Precies.
Als dat niet doorgaat, is dat ook niet zo leuk.
$70 miljard, hoor ik.
Ja. 70, kijk, hap.
Maar is er ook niet daar gewoon de gedachte... Ik, Microsoft, treed zeg maar in de software-gaming-markt. Ik heb toevallig een hardware-box waar ik op kan spelen. Maar als ik met games geld kan verdienen...
Juist.
En die kunnen ook op de concurrentenboxen draaien... Ja, dan is dat toch gewoon...
Want uiteindelijk heb je natuurlijk wel een Microsoft Cloud Box whatever account nodig om die game in multiplayer te kunnen spelen.
Precies.
Dus daarmee het Sony PlayStation netwerk weer even opzij schuiven.
De World Garden krijgt een andere vorm.
Nou ja, het is net zoals Microsoft jaren terug Windows ook los heeft gelaten en toen gratis heeft weggegeven. Het is een middel om te komen bij hun diensten. En daar verdienen ze aan.
Ja, oké, goed. Heb je, want ik bombardeer jou met voorbeelden van Google, van Facebook, van Apple. Wat voor voorbeelden heb jij zelf?
Nou, ik zag bijvoorbeeld ook wat Chromebook, wat Google nou doet met Chromebooks, doet Microsoft ook met Surface richting de onderwijsmarkt. En daar is Microsoft een beetje een kleine partij, maar die Surface speciaal voor de onderwijsmarkt is ook gemaakt. Dus niet alleen maar getoond, maar van design af aan dat je onderdelen kunt vervangen en kunt repareren. Dat is een poging om die onderwijsmarkt, die heel belangrijk is, want wat kinderen nu leren, zijn ze later gewend. En dat is het creëren van je eigen afzetmarkt.
Ja.
Maar we zien ook andere bewegingen wel. En het grappige vind ik wel, is dat bot privacy is een unique selling point geworden. Daar maken we ons enerzijds druk om. Anderzijds hebben we een Amazon Echo en een Google Speaker in huis die eigenlijk hetzelfde doet wat, weet je nog, 2013 de Kinect bij Xbox ging doen.
Oh ja.
De slimme camera's en microfoons die altijd aanstonden. En nou, ja, daar wilden we helemaal niks van hebben.
Afluisteren.
Ja, precies. Ja, ja. Dus dat is het. Het is ook een tijdsding.
Menno, ken jij voorbeelden van dit fenomeen? Het charme-offensief van de grote technologiebedrijven?
Nee, eigenlijk andersom, maar dat is ook een beetje off-topic. Facebook die zegt, ik vertrek uit Europa als we dat gezeur met die datadoorgifte niet oplossen. Maar ik ken dus niet de voorbeelden die zeg maar
off-topic zijn. Dat is wat minder sympathiek.
Ja, maar het is ook een kwestie van marketing. Want tegelijkertijd zegt Facebook, wij vinden jouw privacy heel belangrijk. Wij beschermen jouw data feestelijk goed. Ja, maar vergeet niet, het is een misvatting dat Facebook...
Serieus? Word je ingehuurd door Facebook?
Nee, ik zeg dat ze dat zeggen.
Precies, ja.
Facebook wil jouw data absoluut goed beschermen om het zelf goed te kunnen verzilveren. Weet je, als er nog een Cambridge Analytica voorkomt, is dat natuurlijk geen goede business voor Facebook.
Nee. Maar Jasper, breng dit allemaal eens op één noemer. Wat is er gaande?
Klanten winnen. Charme offensief is uitstraling, is marketing, is perceptie, is verkoop.
PR.
Ja, en business.
Ja.
Ja, inderdaad, Herbert, maar volgens mij zeg je dat ook al, Jasper. Gewoon de perceptie bij de klant. Hè. Als ik als Apple sta voor privacy, dan score je daar ten opzichte van de big tech concurrentie, zeker ten opzichte van Facebook, echt wel punten
mee. Ze doen allemaal iets wat raakt aan het businessmodel van de ander.
Ja, en uiteindelijk is het doel volgens mij wel gewoon omzet omkrikken en voor de aandeelhouders de waarde opschroeven. Ja. Dat is wel de opdracht.
Een bedrijf dat zich hieraan onttrekt is trouwens Tesla. Hè? Want Tesla heeft een PR-afdeling die, nou, als die al bestaat, dan kan niemand hem bereiken. Elon Musk twittert nogal arrogant. Is Tesla nou een bedrijf dat in de fase is waar Apple pak een beet 10, 15 jaar geleden was, dat ze konden doen en laten wat ze wilden?
Nou ja, misschien wel, want je hebt als bedrijf heb je klanten of je hebt gebruikers, waarbij overigens de drugsindustrie en de IT-industrie de ene zijn die het hebben over users, maar goed. Of je hebt fans, fanboys. Apple, jaren geleden met Macs, als jij iets op een Mac niet lukte, ja, dan lag dat aan jou, jij domme Windows-gebruiker. En dat is met Tesla's ook. Weet je, ik heb filmpjes gezien van Tesla dat je de kofferbak open doet en als de regen stroomt het allemaal naar binnen. Wie heeft dat ontworpen, die kofferbak. Maar er is een versie 2 van die kofferbak die iets beter beschermt. En daar zijn Tesla-fans heel blij mee. En als je dan erop wijst dat het nog steeds naar binnen kan lekken via de achteruit zo gewoon stromend.
De iPhones had ook de meest merkwaardige gebreken en gebrek aan features. Ook.
Ja, precies. Je kon niet knippen, je kon niet plakken. En App Store was dat toen nog niet eens. Maar dat lag aan jou. Jij moest leren ermee omgaan. You're holding it wrong.
Hou me dan anders vast.
Zij stierf toch bij de iPhone 4.
4 was het, ja. Dus het is
niet eens de eerste iPhone. Dus het bereiken van fans, het weten te hebben van fans, is misschien veel krachtiger.
Intussen tot slot, die techreuzen die trekken intussen wel samen op om hun positie te behouden, want ze spannen de Amerikaanse regering notabene voor hun karretje om campagne te voeren tegen de strengere wetgeving in Europa. Hoe denk jij dat verder gaat? Dat spel dat gespeeld wordt in Europa ten behoeve of juist tegen die Amerikaanse reuzen?
Nou ja, wij als concurrenten hebben liever dat we met elkaar vechten om de taart dan dat de helft van de taart ineens wordt weggesneden door die lui in Europa daar met hun gedoe over privacy en updates en data-uitwisseling. Dus de vijand van onze industrie verenigt ons ook weer. Dat idee denk ik dat speelt. En natuurlijk vanuit de VS. De Amerikaanse...
Maar hoe gaan ze doen? Wie gaat er winnen?
De bal ligt, Herbert, als ik even mag inbrengen. Ja. De bal ligt gewoon echt bij de Europese Commissie. Hè? De Europese Commissie heeft gewoon. We hebben Trias Politica, die bedenken wetgeving. Dan komt er een rechter die zegt, aan de hand van die wetgeving zie ik een probleem met doorgifte naar de US. Het is volkomen logisch in het spel dat nu Amerika en daar de overheden zeggen, Europa, we moeten dit regelen, want de economische belangen zijn veel te groot. Ik begrijp het volledig.
Nou, dat zijn mooie slotwoorden. Ja, sorry Jasper.
En is het niet zo dat het Privacy Shield toen heel snel is opgetuigd eigenlijk, toen Safe Harbor uiteindelijk was gevallen?
Knip- en plakfouten. en grammaticale fouten aan toe, absoluut.
Ik dank jullie wel. Jasper Bakker van AG Connect en Menno Wey van BDO Legal. BNR Digitaal, terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.